Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 138 en daarvan het eerste vers: ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, uw dank bewijzen. Het eerste van 138. Twee schriftlezingen, beide gaan over de genezing van de Melaatse, maar het is mij te doen om de opdracht die de Heere Jezus geeft aan deze Melaatse, namelijk dat hij moet gaan offeren. En wel uit Matthäus 8, vers 1 tot 4 en Marcus 1, vers 40 tot en met 45. En daarna doen we belijdenis met zondag 10 en daarvan vraag en antwoord 27. En wij zingen van Psalm 38, vers 4, 5 en 21. We luisteren dus met eerbied naar Matthäus 8, vers 1 tot 4, Marcus 1, vers 40 tot 45. En daarna doen we belijdenis met vraag en antwoord 27 van de catechismus. En zingen Psalm 38, de versen 4, 5 en 21.
Toen hij nu van de berg afgeklommen was en zijn hem vele scharen gevolgd, en zie een Melaatse kwam en aanbad hem, zeggende: Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende: ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. En Jezus zeide tot hem: zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon uzelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Nu Markus 1 van vers 40 tot 45. En tot hem kwam een melaatse, biddende hem en vallende voor hem op de knieën en tot hem zeggende: indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. En Jezus, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, strekte de hand uit en raakte hem aan en zeide tot hem: ik wil, word gereinigd. En als hij dit gezegd had, ging de melaatsheid terstond van hem en hij werd gereinigd. En als hij hem strengelijk verboden had, deed hij hem terstond van zich gaan. En zeide tot hem: zie dat gij niemand iets zegt, maar ga heen en vertoon uzelf de priester. En offer voor u reiniging, hetgeen Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en het woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaarlijk in de stad kon komen, maar was buiten in de woeste plaatsen, en ze kwamen tot hem van alle kanten. Zondag 10, vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen.
tekst voor de prediking die u kunt vinden, in Matteüs 8 vers 4. Matteüs 8 vers 4. En Jezus zeide tot hem, dat is tot de Melaatse die gereinigd is, zie dat gij dit niemand zegt. Maar ga heen, toon u zelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot een getuigenis. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. O Heer, zo naderen we voor de tweede keer op deze dag voor uw aangezicht en u bent het zo eeuwig waard om gediend en gevreesd te worden, want gij zijt de fontein van alle goed, de Vader der lichten, van wie alle goede gaven komen. En Heere, dan belijden wij u ook als onze Schepper, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die alles wat daarin is onderhoudt en draagt in uw goddelijke voorzienigheid. En wij mensen mogen deze aarde van u ontvangen om haar te bebouwen en ook om haar te beheren. Gij hebt ons geroepen om rentmeester te zijn. En wat zijn we daarin toch bevoorrecht. En doe het ons beseffen dat deze opdracht reeds in het paradijs ons geschonken is. Toen we nog in de staat der rechtheid leefden. En dat daarom ons werk geen straf is, maar een zegen. Maar door onze ongerechtigheden rust op alles een vloek. En u hebt het zelf ook betuigd, vervloekt is de aarde om uwentwil. En daarom maken wij zoveel mee op deze aarde aan moeite, aan verdriet en aan teleurstellingen. Ook op ons werk. En nochtans roept u ons ertoe op, dankt God in alles. Niet voor alles, want er zijn toch dingen in ons leven waar we toch moeilijk voor kunnen danken. En dat zijn allemaal dingen die komen voort uit onze diepe val in Adam. Daar kunnen we alleen maar over klagen. Daar kunnen we alleen maar bedroefd onder zijn en wij smeken u of gij dat ook wil schenken. Dat wanneer we te maken hebben met de doornen en de distelen van ons leven, en dat we daar ons aan bezeren, dat we eraan herinnerd worden dat wij u de bron van alle goed hebben verlaten. En dan belijden we voor uw aangezicht dat we geneigd zijn om gebroken bakken uit te houden die geen water kunnen dragen, waar het water zo doorheen sijpelt. En daar zijn we nou druk mee. En vergeeft u ons dat toch en bekeer ons daar toch van dat wij zo druk zijn met ons dagelijks werk. Dat we maar moeilijk een dag van afzondering kunnen houden als deze. Terwijl het maar ene dag is. Maar Heere, wanneer toch de liefde Gods in onze harten is uitgestort. Dan zal zo'n dag juist een vreugde zijn. En dan hopen we en dan smeken we of we op die dag toch een beginseltje mogen krijgen van die eeuwige vreugde en die eeuwige dankbaarheid. En we smeken u daar dan ook om, of gij ons dat wil schenken, opdat wij aan het einde ook van deze dienst, maar ook van de drie diensten van deze dag, terug mogen blikken en zeggen: het was ons goed om aan deze plaats te zijn, want de Heere was in ons midden. Ja, de Heere was in mijn hart. En nu hebben wij dat vanochtend ook gehoord, dat u woont niet in een huis met handen gemaakt, maar in het hart van een arme en een verslagen zondaar die voor uw woord beeft. En wij bidden u of gij ons daartoe wilt verwaardigen, want dat is een verwaardiging, o Heere, dat is een godsgeschenk. Want daar is ook de evangelische droefheid in te vinden, die u naschrijdt en die niet anders kan smeken en bidden om de vergeving van zonden die in Christus Jezus geopenbaard is, om dat als een altaar te mogen ontvangen, om daar de dank op te offeren. En wij bidden u of gij dat ons wilt schenken. En dan willen wij uw naam ook ootmoedig danken dat gij in de achterliggende periode ons land en volk weer beschermd hebt tegen oorlog. Dat er geen terroristische aanslagen hebben plaatsgevonden in ons land, terwijl die in de wereld wel overal hebben plaatsgevonden. Geef toch dat wij dat mogen opmerken, terwijl wij dat niet verdiend hebben. Dan mogen we uw naam danken dat ons land en volk weer een nieuwe regering heeft gekregen. En dat ons vorstenhuis nog in goede gezondheid mag verkeren. En zegen ook de regering en ook de provinciale en plaatselijke regering. We bidden u in het bijzonder ook voor onze burgemeester. U kent ook zijn persoonlijke omstandigheden. Wilt u hem kracht geven om ook zijn stil verdriet te dragen, nu hij zijn vrouw af heeft moeten staan in Salem. Heere, wilt u hem helpen in zijn taak voor onze plaatselijke gemeente. En geef dat hij nog een getuigenis mag zijn, ook te midden van onze gemeenteraad. En wij bidden u dat ook voor degene die ons vertegenwoordigen. We danken u, Heere, dat wij hier in rust en vrede kerk mogen zijn. Dat we nog een zekere bescherming mogen genieten en in alle vrijheid de christelijke godsdienst mogen uitoefenen. En wij bidden u voor de kerken in Barendrecht. Heere, geef toch dat uw dienstknechten gehoorzaam mogen zijn aan uw woord. En wij danken u er ook voor dat ons kerkelijk leven hier nog gestadig door mag gaan. En dat gij ons nog ambtsdragers geeft. Dat gij ook nog in ons midden wilt wonen en werken, dat mogen we toch ook wel eens zeggen. Dat geloven we, Heere, dat gij uw voetstappen nog zet in het midden der gemeente. En wij bidden u of gij dat ook door wil zetten en een doorbraak wil geven bij degenen die niet verder komen dan in de bekommeringen. We smeken u of gij doorbrekend licht wil geven. Maar Heere, wij bidden u ook voor de vele onbekeerden nog in ons midden, of gij toch op wil staan over hen en of gij hen te sterk wil worden. We danken u ervoor dat uw dienstknecht tot nu toe ook nog de kracht en de gezondheid heeft gekregen om zijn arbeid in de grote gemeente te kunnen doen. We bidden u of gij ons in alle dingen nabij wil zijn. Bescherm ons toch tegen de wereldgelijkvormigheid. En bescherm ons tegen de aanvechtingen van de vorst der duisternis. We smeken u voor de gemeente. Ontfermt u zich over onze kinderen, over onze jongeren. Wilt u hen vasthouden voor de waarheid, dat ze ervoor ingewonnen mogen worden door de werking van uw Heilige Geest. En als we terugblikken, dan mogen we ook zeggen dat de economie in Nederland, maar ook in West-Europa, weer tot opbloei is gekomen. En dat kan een enorme verzoeking zijn. Het is een zegen, we mogen uw naam daarvoor danken. Maar dat kan ook een verzoeking zijn en wij bidden u of gij ons daarvoor wilt bewaren. Zoals de vervolgde kerk ons waarschuwt, dat wij niet op moeten gaan in de welvaart. Want de kerk brokkelt af en wij bidden u of gij ons wilt leren om niet te buigen voor dit grote afgodsbeeld. Opdat wij niet de mammon gaan dienen, maar dat we u de Heere gaan dienen. En dan weet u wel middelen te vinden om ons diep en steil afhankelijk van u te maken, o Heere. En wij vragen u daar dan ook om, of gij ons wilt leren uit uw goddelijke voorzienige hand te leven. En dat al deze dingen ons mogen leiden tot waarachtige bekering, tot de vreze des Heeren. Heere, dan danken wij u er ook voor dat ook de laatste weken het weer droog is op de akker, nadat het zo nat is geweest en dat toch de oogst binnengehaald kon worden en nog binnengehaald wordt. En wij bidden u, wilt u dat ook zegenen, het werk op het land en in de visserij en overal waar we werken, geef ons kracht en gezondheid. Geef ons een dankbaar hart wanneer we nog werk hebben. We bidden u ook voor hen die geen werk hebben. Geef dat er spoedig werk mag komen, daar waar spanningen zijn. Wilt gij uw trouwe zorg betonen, o Heere, dat we toch letten op uw hand, op uw goedheid. Want alles komt van u, o Heere. Heere, help ons ook nu weer bij de prediking. Wilt u ons opening geven in uw dierbaar woord. Bewaar ons voor ijdele woorden, voor ijdele gedachten, dat het woord tot dicht bij ons hart gebracht mag worden, zodat we geraakt mogen worden, dat het ons tot nadenken zal zetten, dat we ermee bezig mogen zijn door de werking van de Heilige Geest. Daarom stort over ons uit de geest der genade en der gebeden. En hoor en verhoor ons, niet omdat wij zulks verdiend hebben, maar enkel en alleen uit genade om Christus willen. Amen. En dan zingen wij ter voorbereiding op de prediking Psalm 51, vers 4 en 9. In de psalmen zien we dat de dichters vaak de melaatsheid gebruikt hebben als een beeld van de zonde. En dat doet David ook in Psalm 51, vers 4 en vers 9. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. En ook het negende vers, Gods offers. En het is dankdag uiteraard, hè, dan geldt dit ook. En Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Wij noemden u 4 en 9 en dan krijgt u gelegenheid uw dankdaggaven te geven aan de Heere en zijn dienst. De Heere zegen u en uw gaven. zingen wij straks na het amen van de prediking Psalm 116 vers 5 en 7. Gij hebt, o Heer, in het dodelijk tijdsgewricht mijn ziel gered, mijn tranen willen drogen. En het zevende, wat zal ik met Gods gunsten overaan die trouwe Heeren voor zijn gena vergelden. 5 en 6 van 116 na het amen van de prediking. Gemeente, wanneer onze tekst op ons afkomt, dan zegt het woord des Heren tot ons, offert. En dan moet je eens over nadenken wat dat betekent. Als iemand dat tegen je zou zeggen. Offer je. Wat zou dat dan bij u losmaken? Dat is toch dankbaar houden? Offer de gave die Mozes u geboden heeft. Daar heeft God immers een recht op. Ja, wat moet ik dan doen, zegt iemand, dominee? Wat betekent dat dan concreet? Moet ik dan iets gaan geven aan de Heere, offer jezelf? Wat is dat dan? Moet ik dan mijn leven gaan geven? Dat kan toch niet in de concrete situatie waarin ik mij op dit moment bevind? Ik heb wel eens gehoord uit de kerkgeschiedenis dat mensen echt hun leven gaven voor de dienst van de Heere, dat ze daartoe gedwongen werden. Is het dat dan wat u bedoelt? Nee, gemeente, toch moeten we daarover nadenken. Omdat dat eigenlijk het doel van de Heere is met zijn schepsel. Omdat hij ons zo geschapen heeft tot één groot dankoffer. Zo heeft hij de mens neergezet in het paradijs. Offer de gave die Mozes u geboden heeft. Ja, wat zou dat dan zijn, jongens en meisjes? Ten diepste is dat eigenlijk dat je jezelf helemaal aan de Heere geeft. Dat is het eigenlijk. Zonder te wikken, zonder te wegen, zonder te berekenen. In een hartelijke liefdeovergave aan Hem. Dat je echt ook zegt van ja, Heere, dat bent U nu waard. En zeker gelet op datgene wat de Heere ons de achterliggende tijd weer geschonken heeft. En niet alleen in de tijdelijke weldaden, maar ik hoop ook in de geestelijke weldaden. Die geestelijke weldaden mogen we ook allereerst typeren als uitwendige weldaden. Wanneer de Heere ons nog weer het woord geeft en de prediking geeft en zijn inzettingen geeft. Maar ik hoop dat we door genade ook persoonlijk daar deel aan hebben gekregen of zullen krijgen. En dat dat ook onze hartelijke begeerte is. Dat je zegt, Heere, zolang ik nog in dit leven mag zijn, geef dan dat ik U mag leren kennen. En dat ik ook zo tot die hartelijke overgave mag komen. Die hartelijke overgave gaat altijd gepaard met een zelfverfoeiing. Zoals Petrus dat beleefde toen hij overweldigd werd door die grote visvangst. En dat hij zei, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij zag opeens de grote tegenstelling tussen hem en wie hij is. En dat toch de Heere dan juist op dat moment tegen Petrus zegt, volg mij na. En ik zal u een visser der mensen maken. Offer jezelf. En ik zal je een visser der mensen maken. Kijk, en wanneer vanuit de liefde die eis serieus genomen wordt. En een mens gaat proberen dat te doen. Want dat zie je dikwijls in het begin. Dan komt die eisel op je af. En dan zeg je, wat moet ik doen om zalig te worden? En een mens gaat proberen dat te doen. Dan gaat hij juist ontdekken dat aan alles wat hij doet en alles wat hij zegt en alles wat hij verlangt en alles wat hij meent te kunnen doen, daar kleeft nou de zonde aan. Alles wat ik aanraak, alles wat ik zeg, daar kleeft nou de zonde aan. De zonde is dan ook net als de melaatsheid. Zoals we dat ook in de geschiedenis hebben gelezen. En dat nu juist zulk een melaats de opdracht krijgt om een dankoffer te brengen. Daar willen we naar luisteren, geliefden. Jezus opdracht aan de melaatse om een dankoffer te brengen. En dan willen we ons concentreren op vers 4 van Matteüs 8. En dan luisteren we naar een drietal gedachten. Allereerst horen we daarin een zwijggebod. Want Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt. Ten tweede luisteren we naar het offer. Maar ga heen en toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. En ten derde staan we stil bij het getuigenis. Hun tot een getuigenis. En Jezus zeide tot hem, tot die melaatse. Zie dat gij dit, wat er nu met je gebeurd is, niemand zegt, maar ga heen en toon uzelf aan de priester en offer de gave die Mozes u geboden heeft. Wat een vreemde opdracht geeft de Heere Jezus hier aan deze melaats, dat hij moet zwijgen. Over dit wat in onze tekst staat. Want dat is niet mis wat er gebeurd is met deze melaats. Een groot wonder had er immers plaatsgevonden in het leven van deze melaats. Wij lezen in het begin van Matteüs 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd en ziet. Het is alsof de melaatse daar de aandacht op, of Matteüs daar de aandacht op wil vestigen, dat er iets bijzonders plaatsvindt en ziet. De Heer Jezus heeft net zijn bergrede uitgesproken. En hij daalt af en kijk jongens en meisjes, daar komt een afgrijzelijke man op de Heer Jezus af. Je kunt nog steeds foto's zien van hoe een melaatse eruit ziet. Dat kun je zien bij foto's van lepra-patiënten. Een vreselijke ziekte. En daar komt ook zo'n man. Helemaal aangetast door een vreselijke ziekte. Een ziekte die van binnenuit begint. Een ziekte die in het bloed begint. Een ziekte die langzamerhand naar buiten komt. Doordat iemand bepaalde wonden en zweren krijgt aan zijn lichaam. En dat langzamerhand ook bepaalde ledematen vergroeien. Dat je voeten tot stompjes worden en je handen tot stompjes. En je begint enorm te stinken. Een vreselijke ziekte. Een ziekte waarvan Mozes heeft gezegd dat wanneer iemand melaats is, dan moet hij naar de priester toe gaan en dan moet de priester dat vast gaan stellen, dat hij het werkelijk is. En daarna moet die priester hem dan onrein verklaren. En dat betekent concreet dit, dat hij dus niet meer naar de tabernakel mag en dat hij niet meer naar de tempel mag. Dat hij niet meer mee mag doen met de dienst van de Heere. Dat hij dus geen gemeenschap meer mag oefenen met God. Eigenlijk is de melaatse een teken dat iemand al naar de hel gaat. Eigenlijk is de melaatsheid een teken van totale isolatie. Hij moet dan ook buiten de gewone gemeenschap gaan leven, op afstand blijven. En hij moet ook dusdanig op een afstand te herkennen zijn dat iedereen ziet, oh, daar komt een melaatse aan. Hij mag met niemand in aanraking komen, hij mag ook niets aanraken. Alles wat hij aanraakt is dan ook tegelijkertijd onrein. Wil je de man wat eten geven, dan moet je dat allemaal op afstand doen. En dan moet hij zijn bord gelijk kapot slaan tegen de rotsen. Alles is onrein wat hij aanraakt. Hij moet zijn lip bewimpelen omdat hij stinkt uit zijn mond. Hij moet een doek over zijn hoofd leggen, zodat iedereen kan zien, daar gaat een bedekte man of vrouw, die zal wel melaats zijn. En op afstand moet hij roepen, onrein, onrein, onrein. Wat een vreselijk leven, geliefden. Uitgesloten van de dienst des Heren. En ziet, een melaatse kwam. Dat kan niet. Dat mag niet. De mensen zullen achteruit gedeinsd zijn en een aantal meters op afstand zijn gaan staan om te kijken wat er gaat gebeuren. Maar Jezus, hij blijft staan. En deze melaatse die kwam. Dat is niet zomaar een komen geweest van deze melaatsheid. Van deze melaatse. Dat is een komen des geloofs. Hier openbaart zich het werk van de Heilige Geest in het hart van deze melaatse. De Heere heeft hem het geloof geschonken in die man die daar van de berg afkomt. Misschien wist hij het al dat hij daar op de berg was. En dat hij daar van de berg af zou komen, dat weten we niet precies. Maar hij komt met zijn melaatsheid tot wie? Hij wist, krachtens de wet, moet een priester mij genezen verklaren. Dat zullen we straks ook wel horen. Met andere woorden, er was dus wel een mogelijkheid voor een melaatse om genezen te worden. Daarvan zijn twee voorbeelden in het Oude Testament. Mirjam en Naaman de Syriër. Dus het kon. Wie kon dat doen, jongens en meisjes, dan God alleen. En die man dan, die daar van die berg afkomt. Is hij God? Ja. Is hij een priester? Ja. Deze melaatse man gelooft dat. Hij komt dan ook in het geloof tot deze almachtige priester. En tegelijkertijd weet hij dat hij ook vrij machtig is. Dat hij absoluut niet verplicht is om deze melaatse te genezen. En dat blijkt ook heel duidelijk wanneer wij zien wat hij doet en hij aanbad hem. Dat is een bewijs dat hij hem goddelijke eer geeft. Dat was voor een Jood een grote zonde wanneer hij een mens ging aanbidden. Daarom is dit ook een teken dat hij geloofde dat hij hier te maken had met niemand minder dan met God zelf. Die hier van de berg nederdaalt. Die afdaalt naar deze melaatse man. En dat hij echt in het geloof komt, dat blijkt uit wat hij zegt. Heere Kurios, indien gij wilt. Daar heb je die vrijmacht. Nee, het betekent hier niet dat hij twijfelt aan de gewilligheid van deze almachtige priester. Maar hij beleidt hiermee de vrijmacht. Hij beseft dat hij zich dat onwaardig heeft gemaakt, dat hij dat niet verdiend heeft. Maar indien gij wilt, en dan komt de belijdenis van de almacht van deze priester. Gij kunt mij reinigen. En dan gebruikt hij dat woord reinigen. Hij gebruikt niet het woord genezen, maar reinigen. Met andere woorden, gij kunt mij weer herstellen in de gemeenschap met God. U bent de enige die daartoe bevoegd is. U bent de enige die daartoe in staat is. Ik geloof dat u de van God gezonden priester bent. Wat doet Jezus dan? Jezus, de hand uitstrekkende, heeft hem aangeraakt. Ja, maar Heere Jezus, dat mag u niet doen. Want de wet verbiedt u dat. Dat was zo. Volgens de wet mocht je een melaatse niet aanraken. En zodra je een melaatse aanraakte, dan kon je zelf besmet worden met de melaatsheid. Maar dan was je in ieder geval ook onrein verklaard. En sloot je jezelf ook uit van de gemeenschap met God. Hoe zit dat precies? De Heere Jezus die toch absoluut de wet niet overtreedt. Maar gemeente, we moeten ons goed bewust zijn hoe hij deze melaatse aanraakt. Hij raakt deze melaatse aan als de reine. Die in zichzelf zonder zonde is. En die gekomen is om juist de zonde en haar gevolgen over te nemen. En zo raakt hij hier deze melaatse aan. Hij raakt deze melaatse aan als een middelaar. Die van de Vader gezonden is en daartoe bevoegd is. Om zo deze melaatse van zijn onreinheid te verlossen en weer terug te brengen in de gemeenschap met God. En dan komt dat machtige bevel. Koninklijk spreekt hij het uit. Ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd op een wonderlijke wijze. En dan volgt de opdracht. Ik wil het daarop toespitsen op deze dankdag. Dan zegt Jezus: zie dat gij dit niemand zegt. Hij krijgt een zwijggebod opgelegd. Dat moet je je eens voorstellen, kinderen, dat je genezen wordt van een ongeneeslijke ziekte. En je zou dan het ziekenhuis verlaten. En de familie zou je opwachten daar om je, ja, je mee te nemen met de auto naar huis toe. En ze staan allemaal in spanning te wachten en ze zeggen: en? Ja, ik mag niks zeggen. Ik mag niks zeggen. Je kunt toch wel nagaan wat een moeilijke opdracht dat moet geweest zijn voor deze melaatse man. Want het is toch het eerste wat hij zou doen. Hij zou toch misschien, als hij een vrouw zou hebben, naar zijn vrouw toe gaan en naar zijn kinderen toe gaan en naar zijn buren toe gaan en naar zijn familie toe gaan. En zeggen: er is een groot wonder met mij gebeurd. Ik ben genezen. Nee, zegt de Heer Jezus. Zeg het tegen niemand. Waarom? Zegt de Heere Jezus dat tegen deze melaatse? Dat is een belangrijke vraag. Er zijn verschillende verklaringen voor gegeven. Er is bijvoorbeeld een verklaring gegeven dat de Heere Jezus dat gezegd zou hebben, dat hij daardoor opgehouden kon worden. Want hij moest eerst naar de tempel toe, naar de priesters toe. Hij moest zich eerst daar vertonen. Dus wanneer hij eerst alles aan iedereen ging vertellen, dan zou hij opgehouden worden om naar de tempel te gaan. De tweede verklaring is, die zegt, de Heere Jezus die wilde, en dat bedoel ik eerbiedig, niet bekend staan als een of andere wonderdokter. Zodat grote massa's mensen op de Heere Jezus af zouden komen om door hem beter gemaakt te worden, van welke ziekte ook. Maar dat hij gekomen is als een zaligmaker van zondaren. De derde verklaring die gegeven wordt, dat is dat zo'n wonder wel eens een aanleiding zou kunnen zijn geweest, dat de schare zou zeggen van: dat is de man die ons kan bevrijden van de Romeinse bezetting. En dat ze in hem een soort aardse bevrijder zouden zien. En de vierde verklaring die ik las, dat is dat dit staat in het heilshistorische kader, dat het nog niet de tijd was dat zijn naam alom verspreid zou worden over heel de wereld. Dat eerst de Heer Jezus nog moest lijden en sterven, en dat hij nog op moest staan en ter hemel varen, en dat er nog Pinksteren moest worden. En we kunnen al deze vier motieven laten staan, gemeente. Maar ik las ook nog een vijfde motief. En juist in het licht van Dankdag denk ik dat dat ook een heel goed motief is. Dat reikt Calvijn ons aan. Calvijn die zegt namelijk dat de Heere Jezus hier de gehoorzaamheid van de Melaatse op de proef stelt. En dan raken we een belangrijke ader van Dankdag, gemeente. De gehoorzaamheid. Zoals we dat ook kunnen lezen in 1 Samuel 15 vers 22. Waar de Heere immers zegt dat gehoorzamen beter is dan offeranden. Echt waar. En daar moet je eens over nadenken. En dan gaat de Heere Jezus hier op de proef stellen bij deze Melaatse. De gehoorzaamheid. Want wij weten wat hij doet en daarom hebben we het Marcus-evangelie gelezen. Want wij lezen in Marcus, maar hij, uitgegaan zijnde, begon vele dingen te verkondigen en dat woord te verbreiden, alzo dat hij niet meer openbaar in de stad kon komen. Dus de Heere Jezus die kon niet meer openbaar in de stad kon komen. Buiten ging in de woeste plaatsen. En zij kwamen tot hem van alle kanten. Er kwam een stroom mensen op de Heere Jezus af. Want wat doet die Melaatse? Die is niet gehoorzaam. Die Melaatse die gaat het iedereen vertellen wat me nou te overkomen is. En wie is dat dan? Nou, dat is die man Jezus. Kijk, daar loopt hij. En de Heer Jezus die moet zich noodgedwongen terugtrekken in de woeste plaatsen. Hij kan zijn eigenlijke werk niet meer doen. Wat was zijn eigenlijke werk dan, dominee? Preken. Dat was zijn eigenlijke werk. Het volk onderwijzen in het koninkrijk Gods. En niet allerlei mensen beter maken. De wonderen die de Heer Jezus gedaan had. Dat zijn juist tekenen van zijn koninkrijk. Dat zijn illustraties geweest van zijn prediking. En daarom dat vijfde motief. De Heer Jezus die wilde bij deze Melaatse zijn gehoorzaamheid beproeven. En dat is terecht, gemeente. Vanochtend hebben wij de nadruk erop gelegd dat het ware dankoffer een verbroken en verslagen hart is. Dat David dat moest leren in zijn leven. Dat hij de Heere geen huis kon bouwen. Maar hier willen we een ander aspect naar voren brengen van de ware dank. En dat is de gehoorzaamheid aan de Heere. Daar let de Heere op. In het leven van zijn kinderen. Dat onderscheidt ook Gods kinderen van de huigelaar. De huigelaar die kan hem geen ware dank geven. Omdat hij ten diepste een gehoorzaam hart mist. Jongens en meisjes, dat is een nieuw hart. Als je vraagt, dominee, wat is een nieuw hart? Dat is een gehoorzaam hart. Daarin legt de Heilige Geest het beginsel van de liefde. En de liefde is altijd 100%. Kijk maar naar je vader en je moeder. Als het goed is, dan zit er niet een ander tussen. En dan zal je vader zeggen, jij bent voor 100% mijn vrouw. En zo is het ook als de liefde Gods in je hart wordt uitgestort. Dan legt de Heere dat beginsel der liefde erin. En dan begeert je niet anders dan de Heere onvoorwaardelijk op alle punten in je leven te gehoorzamen. En gemeente, dan zien wij ook wat De roeping is van Gods kinderen, want laten we nu eens aannemen dat deze Melaatse ook daadwerkelijk een kind van God is geweest. Omdat hij door het waarachtig geloof tot Jezus de toevlucht nam. En dan zien we ook dat voor Gods kinderen dat een oefening is op deze dankdag. Om te mogen komen tot een evangelische gehoorzaamheid. Wat is dat? Dat is niet een gedwongen gehoorzaamheid. Maar dat is een hartelijke gehoorzaamheid. En dan zie je dat Gods kinderen daarin struikelen. Dat geldt ook voor deze Melaatse man. Maar we gaan hem verder volgen. Want wij gaan ervan uit dat hij toch de rest van de opdracht uitvoert die de Heer Jezus hem meegeeft. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, het offer. Want dan zegt de Heer Jezus, maar ga heen, toon u zelf de priester en offer de gave die Mozes geboden heeft. Ook eigenlijk wel een opdracht om over na te denken. Dat de Heer Jezus dat voor alle dingen stelt. Want er zijn wel uitleggers die zeggen van, die Melaatse mocht het gerust vertellen, maar eerst moest hij naar de priester. Eerst moest hij naar de tempel. Naar de wet van Mozes. En dan zouden we met eerbied aan de Heere Jezus kunnen vragen, ja, maar u bent toch gekomen om de schaduwdienst af te schaffen? Nee, daar is de Heere Jezus niet voor gekomen, maar om die te vervullen. Matthäus 5, vers 17. En dat wil de Heere Jezus hier laten zien. Kijk, en daar gaat die Melaatse. Naar de tempel. Hij staat bekend als een Melaatse. Jongens en meisjes, we gaan hem volgen. En hij komt eindelijk bij Jeruzalem aan. Hij moet op afstand blijven. Hij mag de tempel nog niet in, hoewel hij genezen is. Maar hij moet goedgekeurd worden. Daarom meldt hij zich aan. Op de een of andere manier moet er een meldpunt zijn geweest. Want de mogelijkheid dat een Melaatse zou kunnen genezen stond altijd open. Dus iemand kon zich aanmelden dat er een wonder was gebeurd met hem. En wat gebeurde er dan, jongens en meisjes? Dan kwam de priester, die kwam naar hem toe. En die ging hem op afstand bekijken. Aan alle kanten. Of hij inderdaad genezen was. Kom maar hier. Ja, til je mouw maar even omhoog. Kleed je maar uit. Laat maar zien. En dan zou de priester het kunnen keuren. En als dat dan plaatsvond, nog steeds buiten de tempel, dan nam de priester twee reine vogels. Twee mussen. Die ene slachtte hij en hij mengde het bloed met levend water. Dat was water uit een bron. Die andere vogel, die moest hij dan onderdompelen in dat water met dat bloed. En verder moest hij een cederhout nemen en scharlaken, dieprode kleur, teken van de zonde en hyssop. Een hyssop kwast. Want wat deed hij dan? Dan bundelde hij dat samen en dan maakte hij daar een soort kwast van. En die kwast die dompelde hij in dat water gemengd met bloed. En dan besprenkelde hij die Melaatse 7 keer. En als dat dan gebeurd was, dan liet hij die levende vogel nog los. En dan vloog die vogel het luchtruim in. Dat was het ritueel dat vooraf ging voordat hij echt toegelaten werd in de tempel. En als dat ritueel dan plaats had gevonden, dan moest hij nog 7 dagen in de afzondering blijven. en daarna terugkeren, nog een keer bekeken worden en zich vervolgens helemaal kaal scheren. Omdat juist aan het haar te zien was dat iemand melaats was. Dus helemaal kaal scheren. En dan brak de achtste dag aan. En dan komen we bij onze tekst. Offer de gave die Mozes u geboden heeft. Dan moest hij komen met het offer. Wat was dat offer? Het waren twee volkomen lammeren. En een eenjarig volkomen schaap. Die drie dieren vormden samen het schuldoffer. Daar zit het woord schuld in. In dat offer beleed hij dat hij tegen God gezondigd had. In dat offer beleed hij dat hij verzoening nodig had. En vervolgens moest hij komen met drie tienden van een eva meelbloem met olie. En dat was een spijsoffer, jongens en meisjes. En in dat offer bewees hij zijn dankbaarheid. Let op de volgorde. Eerst een schuldoffer en dan een spijsoffer. En als hij dat offer niet kon brengen omdat hij een arme man was, dan mocht dat ook met duiven. En als dan die beide offers gebracht waren, gemeente, dan nam de priester olie en dan ging hij zijn linkerhand helemaal insmeren met die olie. En vervolgens ging hij met zijn rechtervinger in de olie dopen. En dan raakte hij die melaatse aan met zijn linkerhand. En dan ging hij eerst zijn oorlelletje, zijn rechteroorlelletje, reinigen. Steek je hand maar uit, je rechterduim ging hij heiligen. En dan ging hij de grote teen van het rechtervoet ook heiligen. En daarna, dan goot hij de rest van de olie over het hoofd van de melaatse heen. En sprak hij uit dat hij nu verzoend was voor het aangezicht van de Heere. We kunnen dat lezen in Leviticus 14. Dat was nogal wat. Offer de gave die Mozes u geboden heeft. Zorgvuldig tot in de details. Niets mocht overgeslagen worden. Dat waren de ceremonieën der wet. Die ceremonieën der wet, dat waren getuigenissen. Denk aan afgelopen zondag. Uw getuigenissen zijn wonderbaar. Dat waren de getuigenissen van God in het Oude Testament. Waarvan waren dat getuigenissen? Dat waren getuigenissen van Christus. Dat waren getuigenissen van het verzoenend werk van Christus. En deze priesters, die moesten dat ritueel gaan voltrekken aan deze man. Zodat deze man zich ervan bewust zou zijn wat voor hem het voornaamste van heel die genezing is. Wat is dat? Dat is dat hij met God verzoend is. Dat hij dus weer met God in een verzoende betrekking staat. En dat was de kern van de zaak van heel deze ceremonie. En dat deze melaatse zich ervan bewust is. Dat dat nou alleen maar komt door het werk van die grote, almachtige, goddelijke priester. Die hij van de berg af zag komen en die hem aanraakte. Dat dat nou alleen maar kwam door die goddelijke aanraking van deze gezegende priester des Heren. Toen hij dat heeft mogen ontvangen. En toen dat daar in de tempel verklaard werd. Dat hij rein verklaard werd. En dat hij niet alleen rein verklaard werd, maar dat hij ook heilig verklaard werd door die tekenen aan zijn lel, zijn duim, zijn teen. Dat hij nu weer volstrekt in dienst staat van de Heere. Heeft deze Melaatse daar iets van moeten verstaan, geliefden, wat de waarachtige dankbaarheid is, waar die waarachtige dankbaarheid uit opkomt. Kijk, en dat is ook de les voor ons, geliefde gemeente. Wij moeten met God verzoend worden. Daar komt het op aan. Dat moet ons leven bestempelen. Omdat we melaats zijn. Van de voetzool af tot de hoofdschedel toe. Wat heeft David daar toch ondervonden? Nadat hij door Nathan de profeet ontdekt was aan zijn zonde. Nu gans melaats. Want dat doet de Heere wanneer hij in het leven die ware dankbaarheid gaat schenken in het leven van een mensenkind. Als hij dat mensenkind gaat afzonderen tot een dankoffer voor de Heere. Dan gaat hij hem ontdekken aan zijn totale verdorvenheid. En dat dat van binnenuit komt zoals die melaatsheid. En dat dat van zijn kant ongeneeslijk is. Je kunt het op allerlei manieren proberen te bedekken. Maar het komt openbaar. Wie je van binnenuit bent. Je kunt het bedekken met een prachtige godsdienstige jas, gemeente. Maar het komt openbaar wie je van binnenuit bent. Melaats. En dat betekent dat je eigenlijk ten dode opgeschreven bent. Een melaatse was een levende dode. En zo is het ook met een zondaar die diep gevallen is. Hij is een levende dode. En hij kan niets voortbrengen. En zoals die melaatse alles aanraakte. En dat daardoor alles onrein werd. Zo is het ook bij mij, gemeente. Mijn preken, mijn bidden, mijn gaan en staan. Wat ik ook doe. Beseffen we dat, gemeente. Het is alles door de melaatsheid der zonde verontreinigd. En God kan er ten eenenmale niets mee te maken hebben. Ja, dat is misschien voor u een diep vernederende boodschap. Maar zo is het gewoon en het is niet anders. Tenzij wij aangeraakt worden door deze almachtige priester die zich geopenbaard heeft als degene waarvan geschreven is, en u gebruikt het woord melaatsheid, die onze krankheden, die onze melaatsheid op zich genomen heeft. En als een reine naar een leprakolonie gegaan is. Ik moet denken aan Pater Diamaan. Misschien kent u hem niet. Het is een Roomse pater. Uit de 19e eeuw. En deze Roomse pater, die ging naar Hawaii. En daar in Hawaii, daar voerden ze de lepra-patiënten af naar een onbewoond eiland. En die lepra-patiënten, die waren daar ten dode opgeschreven en die leefden daar in een totaal isolement. En die lepra-patiënten, die probeerden daar te overleven. Er was geen waterleiding, er waren geen wegen en die probeerden daar te overleven. En die deden allemaal goddeloze dingen met elkaar. En toen hoorde daar die pater van en die zei, hoe kunnen we dat toelaten? En toen zei hij, stuur mij er maar naartoe. Met gevaar voor zijn eigen leven is hij daar naartoe gegaan. En toen heeft hij zich ontfermd over deze mens. Maar ze gaven hem twee adviezen mee. Je moet ze niet aanraken en je moet niet met ze eten. Want anders dan krijg je zelf ook lepra. En dat heeft hij een aantal jaren volgehouden en heeft er heel veel goed werk gedaan. Maar toen kwam het op hem af dat hij toch afstandelijk deed tegen deze mens. En toen besloot hij om ook gewoon met die mensen te gaan leven. En je raadt het al wat er gebeurde. Hij kreeg ook lepra. En hij stierf op 49-jarige leeftijd. En hij heeft ontzettend veel goed gedaan bij deze lepra-patiënt. Kijk, en dat gebeurt nou niet met de Heere Jezus. Dat gebeurt nou niet met de Heere Jezus. Als de Heere Jezus een arm en een verloren zondaar aanraakt, gemeente, dan wordt hij terstond gereinigd. Als de Heere Jezus je aanraakt, arm verloren zondaar en zondares in ons midden, wat doet hij dan? Dan neemt hij al je zonden en al je ongerechtigheden over. En dan rekent hij zijn reinheid u toe. Dat is die vrolijke ruil, geliefde. En als dat gebeurt, dan doorstroomt er zo'n bijzondere vrede in je ziel. Dat hij het nou is door wie je tot God kunt gaan. Kijk, en wat doet de Heere Jezus niet? Hij heft de wet niet op. Want hij doet niets buiten de wet om. Want hij is de vervuller van de wet en daarom stuurt hij die melaatse naar Mozes toe, naar de wet toe, om zich te laten keuren. Want de wet is de wil van God. De wet is de stem van God. Het is God zelf die daar zijn goedkeuring aan moet geven. Offer de gave die Mozes u geboden heeft. Maar dan wel vanuit dat beginsel. Dat de Heere mij van de melaatsheid der zonde verlost heeft. Want zolang dat nog niet gebeurt, dat grote wonder, gemeente, dan kunnen we doen wat we willen. Maar het is al besmet en alles verontreinigd. Maar zodra wij door genade die aanraking Gods in Christus tot vergeving van zonde mogen ontvangen, dan rekent God de reinheid van Christus, een arm en een verloren zondaar toe, om dan ook van daaruit daadwerkelijk die liefdesgehoorzaamheid te betrachten aan de wet des Heeren. En dat is dan ook een getuigenis. Onze laatste gedachte, hun tot een getuigenis. Ja, wie zijn dat eigenlijk, die hun? Er zijn wel uitleggers die zeggen, dat kan de schare zijn. Alsof de Heer Jezus zei, hun tot een getuigenis. Maar ik geloof, wat ook de meeste uitleggers zeggen, dat dat vooral voor de priesters bedoeld is. Want je kunt wel nagaan dat als die melaatse daaraan komt bij de tempel en de priester die treedt naar buiten toe, dat die priester dan navraag doet en dat er een gesprekje volgt. En wie is die man dan die jullie genezen heeft? En dat die melaatse dan met het licht wat hij daarover heeft er getuigenis, daar heb je het woord, getuigenis van geeft. En wat is een getuigenis? Dat is een ooggetuige, een oorgetuige, dat het waarachtig is. Dat dat niet buiten hem omgegaan is. Hun tot een getuigenis. Want zij wisten echt wel dat dat mogelijk was. Dat de melaatse genezen kon worden. Maar dan alleen als God ingrijpt. En daar wisten ze slechts twee voorbeelden van uit het Oude Testament. Die heb ik u al genoemd. Dat is Mirjam en Naaman de Syriër. En daarom was dat voor hun een getuigenis dat de Messias was gekomen. En daar gaat het hier om. En dat deze Messias een diepe hoogachting heeft voor de wet. En dat deze Messias niet gekomen is om de wet te ontbinden, maar om die wet te verklaren. Dat is een rijke prediking, gemeente, want heel die ceremoniële wetgeving, die tot in de details zo prachtig doorgegeven is door Mozes, predikte het Oude Testament de Christus. En de ware gelovigen hebben dat ook met de verlichtende werking van de Heilige Geest ook mogen zien, dat daar de Christus in verkondigd werd. En daarom was dat voor die priesters een adventsboodschap, dat de Christus gekomen is. En dat in al die rituelen die zich voltrokken aan die melaatse, Christus verkondigd werd in die vogel die geslacht werd tot verzoening. In die vogel die vrijgelaten werd tot vrijmaking. In dat schuldoffer dat gebracht werd tot verzoening. In dat spijsoffer dat gebracht werd als een dankoffer. In al die rituelen sprak de Christus. In de toepassing ervan, doordat zijn oorlelletje, zijn rechterduim en zijn rechterteen werd aangeraakt. In de toepassing daarvan, zodat hij vrij uit kon gaan. Zodat hij weer toegelaten werd tot de tempel, zodat hij weer toegelaten werd tot de gemeenschap met God. Daarin werd de Christus verkondigd, hun tot een getuigenis. En dat deze Christus een man is vol van liefde en kracht. Dat deze Christus zich inlaat met het meest verschrikkelijke, het meest afschuwelijke. Want dat was de melaatsheid, gemeente. En als er nou iedereen is die zegt, en dat ben ik, dominee, dat ben ik. Ik ben de meest afgrijzelijke, goddeloze zondaar. Mijn hele verleden wordt constant in mijn geweten losgemaakt en in mijn gezicht geslingerd door de Satan. En dan zegt de duivel, jij, wie zo'n vuile zondaar, denk je nou werkelijk dat je bij hem terecht kunt? Als hij je aanraakt, man, dan word je met een mannelijke wegwerping geworpen in de hel. Maar ik kan u zeggen, namens mijn zender, dat dat niet zo is. Want er staat in Gods woord, die tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Kom maar met je melaatsheid en met al je zonden en ongerechtigheden. En dan zul je ervaren dat hij zich niet terugschrikt voor zulk een als u bent. Maar dat hij in volle ontferming zich over je neerbuigt en je aanraakt. En je toeroept, ik wil, word gereinigd. En dat was het getuigenis voor deze priester. Waarom eigenlijk? Opdat die priesters, opdat u, geliefde gemeente, die zich misschien net als een priester waant, die wel een ander kan keuren, of wie wel of niet genezen is, ook ontdekt wordt aan zijn melaatsheid. En dat u hem nodig gaat leren krijgen. En dat u ook met dezelfde beden tot hem gaat. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Want anders dan zal het komen van deze melaatse een aanklacht zijn voor deze priester van hun ondankbaarheid. Als ze slechts hun plicht zouden uitoefenen. Dat gebeurt dan op dankdag. Dat je zegt, ja, ik ga naar de kerk omdat het mijn plicht is, dominee, om een plicht uit te oefenen. Nou, dat deden deze priesters ook. We hebben onze plicht uitgeoefend en we hebben deze man genezen verklaard. En dat gebeurt toch ook niet vaak, hè? Nee, daar komen we niet vaak, dat maken we niet vaak mee. En ze zullen dat verteld hebben, maar voor de rest hebben ze dat misschien dan voor kennisgeving aangenomen. of aanvaard als een groot wonder, maar nooit op zichzelf leren toepassen, geliefde gemeente. Om hem te mogen erkennen als die van God gegeven hoge priester, die vol ontferming is over arme zondaren, om arme zondaren weer terug te brengen in de gemeenschap met God, zodat we God eeuwig de dank kunnen brengen die hij zo waard is. Amen. Eindigen met gebed. Heere, ontdek ons maar aan de melaatsheid onze zonden, opdat we deze medicijnmeester, deze grote priester zouden leren nodig leren krijgen. Opdat wij daadwerkelijk ook zo bearbeid mogen worden, dat we Mozes daadwerkelijk dat offer kunnen geven wat hij eist. Want dat is het offer van u, o Heere. Gedenk ons zo, wanneer we vanavond ook nog moeten preken. Breng ons dan ook in uw huis. En aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Tweede vers van 99, God die helpt in nood. ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de eeuwige en troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.